en om hier te zijn om samen met u te aanbidden. En nu, even voor de boodschap, ik heb mijn goede vriend hier vanavond op het podium, Dr. Lee Vail, van de Eerste Baptistenkerk in Lima, Ohio, die een van mijn sponsors was op de Lima Samenkomst. Ik vroeg hem toen ik hier vanavond heen kwam of hij niet even een woord tot de samenkomst zou zeggen. Misschien met betrekking tot de Lima Samenkomst voor de volgende paar ogenblikken. En ik ben blij om u vanavond Dr. Lee Vail voor te stellen. Nog een baptist die de Heilige Geest heeft gekregen. Amen. God zegene u, broeder Vail. Eveneens. Dat was allemaal tamelijk sterk voor een baptistenvoorganger, nietwaar? Wel, we zijn erg blij broeder Vail bij ons te hebben. En de deuren staan zeker open voor hem om terug te komen en ons te bezoeken, wanneer hij ook maar kan. En nu vanavond, morgenavond, is de graflegging van de Heer Jezus. Zondagmorgen is de zonsopgangsdienst om 6:00. En ik geloof dat de broeder het verdere deel van de dienst heeft afgekondigd. Nu laten we even een ogenblik bidden. Gezegende Heere, uw woord is waarheid. En wij zijn dankbaar voor mannen die het onbevreesd hanteren als zij het uitdelen aan de mensen. En als wij vanavond de Bijbel openen of de bladzijden ervan omslaan, mogen de gezegende Heilige Geest komen en het woord van begrip voor ons openen. Door Jezus Christus vragen wij het. Amen. Deze grote avond die wij vieren van de kruisiging van onze gezegende Heere. Ik wil vanavond graag lezen van zijn eigen kostbare lippen de woorden die hij in zijn boek had laten schrijven. In Matthäus, het 4e hoofdstuk en het 47e en 48e vers, lezen we dit. En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen niet ook de tollenaars zo? Maar weest gij daarom volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. En vanavond gaven we aan dat we gaan spreken over het onderwerp volmaaktheid. Nu, dat lijkt een erg vreemde tekst om te nemen voor de avond van de kruisiging van onze Here. Maar vandaag, misschien hebt u naar de radio geluisterd en hebt de verschillende boodschappen en de boodschappers gehoord, hoe zij die grote, vreselijke dag voorstelden toen onze Here stierf voor de zonden van de wereld. Dus ik heb er vanavond voor gekozen om het via een andere weg te gaan benaderen, zodat het een beetje anders zou zijn en u een beetje zou mogen opfrissen. En mogen de gezegende Heilige Geest het woord nu inspireren, terwijl we de moeite nemen het te brengen. God vereist volmaaktheid. We willen dat in gedachten houden, dat er niets dat alleen maar gedeeltelijk is, dat in de tegenwoordigheid van God kan gaan. Het moet volmaakt zijn, onze aanbidding alles. Nu in de Hof van Eden, God had Adam en Eva in de Hof. En zij zondigden en overtraden de wetten van God door te zondigen, ongehoorzaamheid. En wanneer overtreding komt, ongehoorzaamheid is de overtreding van de wet. En de wet van God, omdat hij heilig is, gewoon onvervalst heilig, daarom kan geen vlek van onheiligheid ooit in zijn tegenwoordigheid staan. Dus als zonde in de wereld kwam door overtreding, dan moet met zonde afgerekend worden voordat de zondaar ooit in de tegenwoordigheid van God kan staan. Nu, als er geen wet is, dan is er geen gerechtigheid. Maar de wet vereiste, of gerechtigheid vereist, een wet. En de wet, wanneer deze wordt, ze wordt aangeroepen, projecteert ze gerechtigheid. Nu, door de wet wordt geen vlees behouden. Nu, de wet kan ons niet redden. De wet was slechts de zaak die ons in de gevangenis zette. Maar ze heeft geen verlossingskracht. De wet liet ons alleen zien dat we zondaars waren en veroordeelde ons. Dat is wat de wet moet doen, is om veroordeling te brengen of u te laten zien waar uw fout zit. Dus de wet op zichzelf kon niet redden. Het kon alleen gerechtelijk vervolgen. En God, omdat Hij heilig is en rechtvaardig, moest Hij een rechtsvervolging hebben. Hij moest de zondaar vervolgen, omdat Hij de grenzen van genade had overschreden en een wetsovertredende burger was geworden. Dan moet er met hem afgerekend worden. En elke wet heeft een straf, want de straf van het overtreden van Gods wet is de dood. En het moest de dood projecteren aan het menselijk ras. En heel het menselijk ras is onder de straf van deze wet. Nu, toen Adam en Eva hadden gezondigd, was er geen manier, geen andere middel, dat ze ooit weer in de tegenwoordigheid van God konden staan, tenzij met deze zonde afgerekend werd. En geen mens kan een zonde van enig type begaan, ongeacht hoe klein of hoe groot. Met die individuele zonde moet worden afgerekend, voordat degene die haar begaan heeft ooit in de tegenwoordigheid van de Heilige God kan staan. Dus daarom, toen Adam en Eva gezondigd hadden en de wet hadden overtreden, waren zij onderdanen aan de dood. En de wet moest uitgevoerd worden. Daarom heeft het heel het menselijk ras onder de straf van de dood gesteld. Nu, als wij alleen maar een paar ogenblikken nu tot rust kunnen komen, in ons denken en naar dit grote beeld kijken. En bedenken dat ieder mens hier hieronder valt. Iedere man en vrouw, kind, valt onder de straf der dood door de overtreding van het hoofd van het menselijk ras. Adam, door zijn overtreding werd ieder van ons het slachtoffer van zonde. En met zonde moet worden afgerekend. En dus, God, in zijn grote oneindigheid en zijn grote liefde, de wet moest de zondaar scheiden van zijn maker. Toen werd hij vernietigd en totaal teniet gedaan. Er zou geen manier zijn voor hem om ooit terug te komen, tenzij met die zonde werd afgerekend. En het zou dan heel gemakkelijk zijn om te geloven in totale vernietiging van de zondaar aan het einde, want hij is volledig voor altijd afgescheiden van de tegenwoordigheid van God. Nu, merk op, deze zonde en hoe God, die rechtvaardig is, en hij kon niets anders doen dan rechtvaardig zijn, want hij is de bron van alle gerechtigheid. Dan zou er niets anders voor hem te doen zijn dan de straf erop te leggen voor deze overtreding. En de straf was de dood, want hij zei, de dag dat u daarvan eet, die dag zult gij zeker sterven. Nu, het is een donker beeld dat we hier hebben. Maar dan, als wij even iets verder teruggaan en de eigenlijke eigenschappen van God ontdekken, de Bijbel zegt ons duidelijk dat God liefde is. Maar nog, alhoewel hij liefde is, moet hij rechtvaardig zijn. Dus liefde betekent niet alleen iets dat geaaid en meegespeeld kan worden. Liefde is de gerechtigheid van God. Nu, toen God zag dat zijn kinderen zijn wet hadden overtreden en dat zij de dood moesten sterven, toen kwam soevereine liefde tussen beiden om hun weg te maken. Want God zag dat deze kinderen absoluut totaal vernietigd moesten worden uit zijn tegenwoordigheid. Er zat niets anders op, want zij hadden zijn wet overtreden en de straf van zijn wet was de dood. En toen ging er liefde van God uit voor zijn onderdanen. En wanneer goddelijke liefde wordt geprojecteerd, brengt soevereine genade het voorwerp van de liefde voort. En God, door voorkennis, toen hij zijn ras zo lief had, toch, met de straf, liet hij de plaatsvervangende dood plaatsvinden in de Hof van Eden. Dat was, hij stelde een onschuldig schepsel in de plaats. Een klein lammetje dat geen zonde kende. En het diende als een plaatsvervanger om te werken en te sterven in de plaats van de schuldige zondaar. En het was een lam geslacht om het leven van zijn onderdanen te behouden. Door heel het Oude Testament offerden ze het bloed van lammeren en bokken, schapen, stieren en vaarzen. Een plaatsvervangende dood. Maar in heel de grote economie van God was er achter in zijn gedachten de werkelijke zaak die zou komen, zij waren schaduwen van de werkelijke zaak die zou komen. En de werkelijke zaak die zou komen, was zijn enige geboren zoon. Al de lammeren die gestorven waren, waren slechts een schaduw. En een schaduw is slechts de negatieve kant van een voorwerp. En ze spraken alleen dat Golgotha zou komen. Nu, voor een beeld hiervan, laten we in onze Bijbels opslaan, in het boek Hebreeën, en hier oppikken wat Paulus, de grote apostel die spreekt, proberend deze dingen voor ons uiteen te zetten. In het 10e hoofdstuk van het boek Hebreeën lezen we dit. En ik hou gewoon van het woord. Het woord is de waarheid. En ik lees het graag voor mijn gemeente, omdat ik weet dat ik in het oordeel met hen zal staan. En ik moet verantwoording afleggen. Dus als ik het vanuit het woord breng, dan zal ik niet schuldig zijn. Want het is het woord en God is verantwoordelijk voor zijn woord. We zien zoveel vandaag van evangelisten enzovoort die zich rond persoonlijkheden opbouwen. Oh, het is een schandalige zaak. En we ontdekken als we kerken binnengaan. We gaan een kerk binnen en u ontdekt dat een bepaalde voorganger, dat hij ergens een eigenaardige houding over zich heeft, ergens een beetje emotie. Als u het niet bemerkt, zal de hele samenkomst die geest overnemen. als hij even wat emotioneel is of met zijn hoofd schokt of een kleine eigenaardigheid, wel, dan zal de hele gemeente dat overnemen. En we hebben het vandaag in onze moderne kerken tot waar het sensaties is en kleine dingen als dat. En er is zo'n verwarring gekomen. Maar o, mijn geliefde broeders, als er ooit een tijd was dat we op het woord moesten zijn, is het vandaag. Ziet u, ik zou niet graag bij het oordeel staan en weten dat ik een of andere gril had van een kleine, eigenaardige openbaring en mensen misleiden. Ik wil niet dat zij mijn geest hebben op mijn handelen, maar ik wil dat ze Gods geest hebben door Gods woord. Dat brengt waarheid voort. Dus op deze grote gelegenheid vanavond zou ik graag willen lezen uit Gods eeuwige woord. Nu, we beseffen dat de wet vele jaren lang bestond. Maar de wet kon nooit zonde wegnemen. Zoals ik in het verleden heb gezegd, het was slechts een gevangenis. Het was de grote detective die u vertelde wat u had gedaan, maar geen middel had om u te bevrijden. Het zette u in het pandjeshuis. Maar er was geen verlosser om u erbij uit te halen. Het zette u alleen maar gevangen om u te laten weten dat u een zondaar was. Maar merk nu op in Hebreeën het 10e hoofdstuk als we lezen. Want de wet hebbende een schaduw van goede dingen die komen, en niet het beeld zelf. Denk eraan, het was een schaduw van een beeld dat komen gaat. Een schaduw introduceert alleen dat er een beeld is dat de schaduw maakt. Een schaduw van de dingen die komen en niet het beeld zelf, merk op, van de dingen. Het beeld zelf van de dingen kan nooit met die offers die gedurig geofferd werden, degene die daar toe gaat, volmaakt maken. Nu, God in het begin vereiste volmaaktheid. Jezus, toen hij op aarde kwam, zei, weest gij volmaakt, zoals God in de hemel volmaakt is. En de wet die een schaduw heeft van dingen die komen gaan, kon de aanbidder nooit volmaakt maken. Snapt u het plaatje? Nu, laten we het nog eens nagaan om er zeker van te zijn dat u het niet mist. God vereist volmaakte heiligheid. Niemand kan in zijn beeld staan met één klein vlekje zonde. Jezus getuigde hetzelfde en zij wees volmaakt, net zoals God in de hemel volmaakt is. En de Bijbel zei dat de wet nooit met zijn offers degene die komt volmaakt kon maken. Dan kon de wet niets vervolmaken. Het was slechts een aanwijzer. Deze offers, die elk jaar gebracht werden, konden de aanbidder nooit volmaakt maken. Dus daarom kon niemand onder de wet, of bij het naleven van wetten, of onder de schaduwen, volmaakt zijn. Want, tweede vers, dan zouden ze niet opgehouden zijn te worden geofferd. Als er iets is dat ik kan doen om mijzelf volmaakt te maken in de tegenwoordigheid van God, dan hoefde Christus niet voor mij te sterven. Als er één ding is dat u kunt doen, dat iets zou verdienen in de tegenwoordigheid van God, dan is Christus tevergeefs gestorven. Geen naleving van de wet, geen legalistische ideeën van u, niets van uw eigen heiligheid, geen dingen waarmee u kon stoppen, stoppen met liegen, stoppen met stelen, stoppen met tabak roken, stoppen met naar de filmvoorstellingen gaan, nog bent u verloren. Niets kan het doen. Aansluiten bij kerken, rituelen, ceremonies, doopsels, kerkorden, oplezen van geloofsbelijdenissen, uitspreken van gebeden. Al die dingen zouden als niet tellen. U bent verloren. Niet één ding kunt u doen in uzelf, want u bent een zondaar onder veroordeling. En er is geen enkele manier in uzelf of enige geloofsbelijdenis of niets dat u kon doen of bedenken uit uzelf dat ook maar iets zou kunnen verdienen in de tegenwoordigheid van God. Want u bent een zondaar om mee te beginnen. En de Bijbel zegt dat wij allen in zonde geboren werden, in ongerechtigheid zijn gevormd, leugens sprekend ter wereld zijn gekomen. En God kon niet de ene man nemen om te sterven voor de andere, omdat de ene net zo schuldig is als de andere. In de tegenwoordigheid van God was de aartsbisschop die in deze wereld is geboren even schuldig als de laagste kroegloper in de stad. De een kan niet verzoenen voor de ander. Daarom nam hij een onschuldig leven van een dier, een klein lam. En onder het Oude Testament was de wet als een man zondigde, dat hij het lam naar het altaar bracht. Stel, als hij een van de geboden overtrad, bracht hij het lam en hij legde het op het altaar. Hij legde zijn handen op het lam en hij beleed zijn zonden dat hij fout was en wist dat hij schuldig was. En was de wet vereiste de dood. En hij bracht het lam in zijn plaats. En toen hij de keel van het kleine dier werd doorgesneden en het met zijn pootjes begon te schoppen en aan het blazen. Als u ooit een lam geslacht zag worden, wat een zielig gehuil. De arme kleine makker die probeert te blaten en zijn kleine halsader wordt doorgesneden. En als hij schopt en trilt en als hij zich uitstrekt, dan weer trilt en blaat en het bloed gutst, baat het zijn kleine wol en de handen van de aanbidder. En als de aanbidder, beseffend dat voor het plegen van overspel, voor liegen, stelen, wat zijn schuld ook was, of zelfs kwaad denken, wat het ook in de minste schaduw was, hij was schuldig, omdat het zijn natuur was. Hij was een schuldig persoon, niet misschien door verlangen, maar van nature was hij schuldig. En hij moest erkennen dat dit onschuldige kleine lam in zijn plaats stierf. En hij had medelijden met het kleine dier. Maar de man, zodra het lam ten slotte stierf, met het bloed van het lam aan zijn handen, liep hij uit het gebouw met hetzelfde verlangen in zijn hart dat hij in het begin had. Waarom? Omdat het leven dat in het kleine lam zat, leven ligt in het bloed. Uw leven is in uw bloed, dat weten we. En het leven in het bloed van het lam was dierlijk leven. Daarom, toen zijn kleine bloedlichaampjes gebroken werden en het leven uit het dier ging, kon het niet terugkomen op de aanbidder, want de aanbidder was een menselijk wezen. Het bloed maakte een bedekking, maar het kon niet volmaakt verzoenen. Want de mens verliet het gebouw met dezelfde begeerte om te zondigen als hij in de eerste plaats had. Maar door dit te doen, keek hij uit naar een tijd wanneer er een volmaakt lam zou komen. En hij deed het op het brandoffer, omdat het de enige manier was waar hij van wist. Dus ziet u, toen het bloed werd vergoten en het leven uit het dier ging, kon het niet terugkomen op de mens. Want één was dier, één was mens. Een onschuldig dier naar een schuldige man. Maar op een dag, zo'n 2000 jaar geleden, werd het Lam van God geboren in een kleine kribbe in Bethlehem en werd geleid als een schaap naar zijn slachting, zo'n 1900 jaar geleden, deze namiddag om 3 uur, stierf hij. En het smetteloze, schuldeloze Lam van God hing aan Golgotha's kruis en stierf voor elke zondaar. Nu, wanneer de aanbidder tot dit Lam komt door geloof. En dit is een ander soort lam. Het is niet een lam zoals het andere. Niemand kan tot dit lam komen, tenzij God hem eerst strekt. Ziet u Gods soevereiniteit? Ik hoop dat dit nu heel diep doordringt. Kijk. God wist dat hij schapen had in deze wereld. Hij wist dat hij mensen zou hebben om gered te worden. En zijn liefde keek neer en zag degenen die gered zouden worden. Daarom, door voorkennis, heeft hij een gemeente voorbestemd om hem ginds te ontmoeten, zonder vlek of rimpel. En als God een gemeente zonder vlek of rimpel vereiste, moest hij iets hebben om het zo te maken. Hij kon het niet vereisen, zijn gerechtigheid, zijn oordelen, konden hem zoiets niet laten vragen als er geen weg was om het te maken. En de mens kan het niet in zichzelf doen. Hij is een totale mislukking. God liet hem dat zien door de wet, door de rechters en door heel het Oude Testament. Hij stuurde de profeten, hij stuurde de rechtvaardige mannen en ze ontdekten dat een ieder faalde. Dus God, door zijn soevereine genade, zond vanuit de poorten der glorie zijn enig geboren zoon om onze plaats in te nemen. Bedenk, als hij had gezegd dat de paus van Rome het in moest nemen, had hij het niet kunnen doen. Als hij had gezegd dat de aartsbisschop van Canterbury het moest doen, had hij het niet kunnen doen. Als hij een beroep zou hebben gedaan op de allerheiligste eerwaarde vader of bisschop ter wereld, zou hij het niet hebben kunnen doen. Hij zou evenzeer afgewezen zijn als Judas Iscariot dat was. Hij kon het niet doen, want hij was geboren in zonde, gevormd in ongerechtigheid, leugend sprekend in de wereld gekomen en had verzoening nodig voor zichzelf. Halleluja! Maar er kwam een uit de poorten der heerlijkheid. Niemand anders, niet een mens, niet een goed mens, evenmin een Jood of een heiden. Hij was niets minder dan almachtige God, verborgen in menselijk vlees. Hij kwam zelf om zijn eigen bloed te offeren. Want het kwam niet door seks. Seks had er niets mee te maken. Maar hij overschaduwde een maag en bracht uit een bloedcel die hij schiep zichzelf voort. De onschuldige. Dan berust mijn redding, de uwe vanavond, niet op de verdiensten van onze eigen daden. Het berust op de vaststaande, soevereine genade van Almachtige God die ons in hem heeft verkozen. Zeker, ik zou nooit volmaakt kunnen zijn, evenmin zou u ooit volmaakt kunnen zijn, en we beweren niet volmaakt te zijn. Maar we hebben deze ene troost, dat ons geloof rust in een volmaakt offer dat al ontvangen is. Hoe weten we dan dat we dat krijgen? Wanneer de aanbidder zijn handen door geloof op het lichaam van de Heere Jezus legt en de verschrikking van de zonde voelt en de spot van spuug in zijn eigen gezicht, het kreunen van Gethsemane voelt, de ondraaglijke pijnen van Golgotha, en weet dat hij schuldig is en zijn zonden correct beleidt. O gezegende Heer, ik ben schuldig en ik heb geen andere weg dan u om mij te helpen. En door geloof u nodigt, de Heilige Geest is gekomen en nodigt mij te komen. En ik aanvaard nu door geloof Jezus als mijn persoonlijke redder. Dat leven dat van hem op Golgotha kwam, genaamd de Heilige Geest, dat verborgen was in de bloedcel van de Heer Jezus, keert terug tot de aanbidder en doopt hem met de Heilige Geest in het lichaam van Christus. En hij is al geoordeeld. U hoeft u geen zorgen te maken over oordeel. Als ik me omdraai en naar dat kleine kruisbeeld kijk, besef ik dat dat zijn lichaam voorstelt. En nu is dat lichaam al geoordeeld. God kan het niet opnieuw rechtvaardig oordelen, want het is al geoordeeld. God sloeg de oordelen van de dood op dat lichaam. En zolang als ik een manier kan vinden om in dat lichaam verborgen te worden, zijn oordeel werd voor mij en voor u voltrokken. Wij zijn vrij. Romeinen 8:1 zei, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Daar hebt u het. Geen veroordeling. Ik geef er niet om wat komt of wat gaat. U bent verborgen onder het bloed. Opnieuw, hoe komen wij in dat lichaam? 1 Korintiërs 12:13 zegt dat door één geest. Hoe komt de geest? Door het offer? Waar lag de geest? In het bloed? Waarom kon het dier niet terugkomen? Het was een dier. De dierlijke geest kon niet tot de menselijke geest komen en er iets mee doen, omdat de menselijke geest een hogere lijn van leven was dan het dier. Maar geen andere mens zijn geest kon terugkomen. Als u de geest van een of andere voorouder hebt, is het spiritisme. Maar God zelf kwam, opdat zijn eigen geest, die de hoogste lijn van geest is die er is, kan terugkomen door de vorm van de doop van de Heilige Geest tot de aanbidder door het bloed van Christus en hem opnemen in het lichaam. Hij is veilig. Let op. Het bloed van stieren en bokken zou niet werken, gezien het zwak was. Nu, laten we beginnen met lezen om en bij het 12e vers. Goed, het bloed van stieren en bokken kon niet werken, nog kon het verzoenen. Let op. Maar deze man, welke man? De bisschop? Nee, de paus? Nee. Maar deze man, nadat hij één offer had gebracht voor de zonde voor altijd, gezeten aan de rechterhand van God, voorts verwachtende totdat zijn vijanden tot zijn voetbank worden gemaakt. Bent u er klaar voor? Bent u klaar voor het woord? Luister naar dit, dan wil ik dat u het laat inzinken. Luister aandachtig. Want door één offer, niet jaar na jaar, niet opwekking na opwekking, niet samenkomst na samenkomst, niet dag na dag, maar door één offer heeft hij V-E-R-V-O-L-M-A-A-K-T, hebben zij, hij heeft. Door één offer heeft hij vervolmaakt, dat is Gods vereiste, voor altijd hen die geheiligd zijn. Daar hebt u het. Dat is het antwoord op de dood van Christus. Dat is het antwoord op Golgotha. Hij heeft absoluut met zijn eigen bloed onze zonden gekocht en heeft voor altijd zijn gelovigen vervolmaakt. Daarom staan wij in Christus schuldeloos, vervolmaakt in de tegenwoordigheid van God Almachtig. Wij zijn onderbevoorrechte mensen met onze eigen neerstellingen. Wij zijn allemaal geleerd dat we op een bepaalde plaats moeten komen, dat we een bepaalde iets moeten doen. Nee, mijn broeder, het is niets wat u hebt gedaan, het is wat God voor u heeft gedaan. Wij zijn nu, als we gerechtvaardigd zijn door geloof, zijn wij voor altijd vervolmaakt in de tegenwoordigheid van God. Dan, Jezus zei, weest gij dan volmaakt, dan was het voor altijd vervolmaakt. God heeft door de dood van Christus, 1900 jaar geleden, vandaag, de gelovigen die hij voorzag voor de grondlegging der wereld, voor altijd vervolmaakt. En zij die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Zij die hij van tevoren kende, heeft hij geroepen. Zij die hij geroepen heeft hij gerechtvaardigd. Zij die hij gerechtvaardigd heeft hij reeds verheerlijkt. Hij heeft zijn gelovigen vervolmaakt. U, let op, laten we nu teruggaan naar het eerste vers. De wet hebbende een schaduw van goede dingen die komen, en niet het beeld zelf van die dingen, kan nooit met die offers, die jaar op jaar werden geofferd, diegene die komt, voortdurend volmaakt maken. Kijk naar volmaakt, is waar we het over hebben. Want dan zouden zij niet opgehouden zijn te worden geofferd, omdat de aanbidder eenmaal gereinigd geen geweten van zonde meer zou hebben. Wat bedoelt u? Het woord geweten daar in de juiste interpretatie is verlangen. En als een mens komt, de aanbidder, correct voor Christus, zijn lijden ziende, en hij biedt zich aan Christus aan. En zegt, o Heere God, er is niets in mij dat verzoening kan doen, maar ik vertrouw geheel op u. Dan komt die Heilige Geest in het menselijk hart. De zonde kwestie is voorgoed afgedaan. Want elke verlangen naar zonde is van u weggenomen. Want als de wet dat had kunnen doen, zouden die offers niet hoeven op te houden. Maar omdat ze het niet kon doen, moest Christus sterven om ons volmaakt te maken. Vrienden, er zijn zoveel dingen die we vanavond zouden kunnen zeggen over de volmaaktheid. Wij proberen altijd de ogen van een ander uit te steken, om onszelf net iets heiliger te maken dan zij het zijn. Maar als we alleen naar het plaatje keken, is het alleen Gods genade dat we zijn wat we zijn. Enige tijd geleden, hier in Ohio, leerde ik een les op de moeilijke wijze. Ik had een samenkomst daar in Ohio en ik verbleef buiten op het platteland. Vanwege de massa's kon ik niet in de stad blijven. We hadden gegeten in een klein dankaardrestaurant. En zulke lieflijke serveersters, fatsoenlijk gekleed en zo schoon als ze maar konden zijn, heel damesachtig, bedienden ons. Het was een klein stukje hemel om in zo'n plek te eten. Hun keuken was kraakschoon. En op zondag sloten ze en gingen ze naar hun kerk. Ik kreeg een beetje honger, ik zou zondagmiddag preken. En ik ging naar een gewoon klein Amerikaans restaurant om iets te eten. En toen ik de deur binnenliep, wat hoorde ik naar een gokkast aan het draaien. En een man die daar stond, van mijn leeftijd, die misschien een getrouwde man was, met zijn arm om een vrouw een gokkast aan het spelen. Onze wet zelf, de bescherming van onze gerechtigheid, van onze goederen, stond daar een zaak te schenden die hij hoorde te beschermen. Want het is illegaal om te gokken in Ohio, te spelen op een gokautomaat. En ik draaide me om en keek achteraan in het gebouw. Daar stond een stel tienerjongens en een oude rock'n'roll platen die op de machine afspeelden. Een jonge dame van ongeveer 18 jaar oud, heel netjes onder haar anatomie als vrouw. Maar ze stond daar met haar jurk die laag ging van voren. En een van de jongens met zijn handen op het meisje waar ze niet thuis hoorden. En ze waren aan het roken en drinken. En ik dacht, o God, hoe kunt u het uitstaan? En ik keek rechts van me toen ik iemand een grote kreun hoorde slaken. En daar zat een bejaarde vrouw, waarschijnlijk 60 jaar of 70 jaar oud. Ze had van die kleine oude, vulgaire kleren aan, net ongeveer tot halverwege haar ledematen. En haar arme, oude, gerimpelde vlees was gewoon zo slap als het maar kon zijn. En ze had van dit hier lippenmake-up op en een groot paars iets aan de zijkant van haar gezicht, opgeschilderd. Een klein paar schoentjes aan, sandalen, met teennagels paars geverfd, vingernagels paars geverfd. En haar haar was heel kort geknipt en gekruld en blauw geverfd. En ik keek naar haar. En aan de overkant van de tafel zaten twee mannen, dronken. Eén van hen, het was zomer, met een grote oude legeroverjas aan. Met een grijze sjaal om zijn nek gewikkeld. En de snorharen over zijn hele gezicht. Boerend en maar aan het doen. En ze verontschuldigden zich, de man, van haar en begon er zo uit te lopen naar het toilet. Ik stond daar en ik zei, God, waarom vernietigt u niet de hele zaak? Waarom laat u het niet gewoon onder de aarde zinken? Ik zei, moeten mijn kleine Sarah en Rebecca onder zulke dingen opgroeien? Ik zei, hoe kunt u, God, in uw grote heiligheid, het ooit uitstaan naar zoiets te kijken en het niet een aardbeving sturen en het laten zinken? En terwijl ik daar stond en de vrouw veroordeelde, zoals ik het deed, stapte ik terug achter de deur. Ik voelde de geest van God tot mij komen en ik stapte achter de deur. En ik zag alsof iets aan het wervelen was. En toen dat gebeurde in het visioen, was het de wereld die maar rond en rond draaide. En toen ik opmerkte rond de wereld, was er een scharlakenstreep rond de wereld. En toen ik bij de wereld kwam, zag ik mezelf, gewoon een kleine jongen, dingen aan het doen die ik niet behoorde te doen. Misschien niet zo, maar het was zonde. En elke keer als ik iets deed, zag ik die grote zwarte schaduw richting de hemel gaan. En God zou me op dat moment gedood hebben. Toen zag ik, staande tussen mij en God, stond dat volmaakte offer. Ik zag hem daar staan, met de doornen op zijn hoofd en het spuug dat op zijn gezicht hing. En elke keer als mijn zonden naar God toe begonnen te gaan, zou hij zich uitstrekken en het opvangen, zoals de bumper op de auto. Hij beschermde mij tegen de dood. En elke keer als ik iets verkeerds zou doen, zou God me gedood hebben. Zeker, zijn heiligheid vereist het. Zijn wet vereist het. En elke keer als ik iets zou doen, of u iets doet, werkt het bloed van Jezus Christus als een bumper. En ik zag dat die scharlakenstreep betekende dat dan het bloed nog steeds de aarde houdt. En terwijl ik stond te kijken, kwam ik wat dichter bij hem, als ik hem opmerkte. En ik kon hem horen zeggen, Vader, vergeef hem, hij weet niet wat hij doet. En ik keek naar beneden en daar lag een boek. En er was een opnemende engel daar, en die aan zijn zijde stond. En elke keer dat ik zondigde, werd het op het boek gezet. En mijn naam stond erop. En ik besefte dat op een dag ik die bloedstreep zou worden opgeheven en ik in de tegenwoordigheid van God zou moeten staan, met mijn zondige leven. Maar ik zag dat hij door zijn genade mijn oordeel tegenhield. Ik ging nederig naar hem toe, ik knielde op mijn knieën en ik zei, O Jezus, Gij Zoon van God, ik ben onwaardig om in uw tegenwoordigheid te komen. Maar wilt u mij alstublieft vergeven voor wat ik heb gedaan? Hij raakte zijn zijde aan met zijn hand, nam het oude boek en schreef er vergeven op, gooide het achter zich en mijn zonden waren weg. Toen keek hij me streng in het gezicht aan. Hij zei, nu heb ik u vergeven, maar u wilt haar veroordelen. Toen zag ik wat het betekende. Toen ik uit het visioen kwam, liep ik naar haar toe. Ik zei, hoe gaat het met u? Ze was aan het drinken. Ze keek naar me op en ze zei, oh, hallo. Ik zei, mag ik zitten? Ze zei, ik heb gezelschap. Ik zei, ik bedoel het niet op die wijze, dame. Ik wil u gewoon even spreken. Ze zei, ga zitten. En ik zei, dame, net een paar minuten geleden, toen ik ginds achter die deur stond, ik begon het haar te vertellen. En toen ik begon te kijken, begonnen de tranen over haar wangen te lopen. En ze vertelde mij, ik zei, dame, u bedoelt niet deze dingen te doen. Jezus stierf en de oordelen van God worden tegengehouden door zijn bloed. U bedoelt niet dit te doen. En ze zei, nee meneer. Ze zei, mijn vader was een diaken in de kerk. Ik werd opgevoed in een christelijk huis. Mijn man en ik waren van de oorspronkelijke leden en leefden een christelijk leven. Ze begon me te vertellen dat na zijn dood, ze had twee jonge meisjes en ze dwaalde af. En hoe de meisjes haar hadden verlaten en ze haar leven had weggegooid. En ze dacht dat er geen hoop meer was voor haar. Maar ik zei, God, wees genadig. Zij die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij geroepen? Zij zei, bent u dominee Branham vandaar ginds? Ik zei, ja. Zij zei, ik schaam me dat ik hier zo zit. Zij zei, denkt u dat er een kans voor mij zou zijn? Ik zei, Jezus heeft zijn armen uitgestrekt, wachtend erop dat u komt, dame. En de andere mensen begonnen op te staan. En ik zei, zou u hier op deze vloer met me meelopen? Ze zei, ja meneer. Ik nam haar bij de hand. Ik zei, u bent ongeveer de leeftijd van mijn moeder. Zou u hier met mij knielen op de vloer? En daar op de vloer veranderden wij die middag die plaats tot een ouderwetse samenkomst. En God redde die vrouw door zijn genade. Ze kleedde zich aan en kwam naar de samenkomst en leeft, voor zover ik weet, een christelijk leven vanavond. Wat is het? O, God vereist perfectie. Hij vereist uw berouw. Hij vereist uw trouw aan hem. Maar hij kijkt vanavond, ongeacht hoeveel u gezondigd hebt, hoe weinig of hoeveel, u bent nog steeds een zondaar en kunt geen andere weg binnenkomen dan door Jezus Christus, Gods algenoegzaam offer. En in hem bent u voor eeuwig volmaakt. Denk eraan, het is niet iets wat u doet. Het zijn geen nieuwe bladzijden die u omslaat. Het is geen nieuw leven dat u begint. Het is een belijdenis van uw verkeerdheid en Gods genade aan u. Dat brengt u tot volmaaktheid en dan bent u vervolmaakt in Jezus Christus. Ik vertrouw er vanavond op, vriend van me, terwijl we ons hier nu op dit grote cruciale moment bevinden, wanneer beslissingen moeten worden genomen, na het horen van dit verhaal. U hebt het misschien nog nooit eerder gehoord. Maar u kunt niet door een van die deuren naar buiten gaan als dezelfde persoon die binnenkwam. U moet er beter of slechter uitgaan. En terwijl we onze hoofden even een ogenblik buigen, wil ik dat u er diep over nadenkt. Hoe zit het met uw ziel vanavond? Jezus Christus stierf voor u. U zegt, broeder Branham, wanneer ik kan stoppen met roken, wanneer ik kan stoppen met drinken, wanneer ik deze zaak kan rechtzetten, zal ik het doen. Oh, het zal nooit juist gedaan worden. Het zal u nooit lukken. Waarom komt u niet gewoon zoals u bent? En door geloof naar die stroom gaan die uw vloeiende wonden voorzien. Dan verlossende liefde uw thema te zijn en zal dat zijn tot u sterft. Waarom een vervangingsmiddel nemen? Waarom proberen binnen te komen door uw kerk? Waarom proberen binnen te komen omdat u stopt met drinken of stopt met liegen? Kom via de weg van volmaaktheid. Want door één offer heeft hij voor altijd zij die geheiligd zijn vervolmaakt. Hoe word ik geheiligd? Beleid uw zonden in de aanwezigheid van het bloed van Jezus. En het leven dat uit dat bloed kwam, komt terug tot de aanbidder en heiligt hem van de verlangens van de dingen van de wereld. Want door dat algenoegzame offer heeft hij ons geheiligd. Eén geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt. Nu is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, voor hen die niet naar het vlees, maar naar de geest wandelen. Als u probeert naar de geest te wandelen en nog steeds naar het vlees begeert, is het offer niet voldoende op u aangebracht. Maar de aanbidder, eenmaal gereinigd, heeft geen verlangen meer naar zonde. Dat was Golgotha. Het is niet een plaats om bloemen te verkopen, of een kleine plaats om dit of dat te doen. Het was een plaats waar God en de mens verzoend werden. Het was de plaats waar vrede en perfecte veiligheid aan de mensheid werd gebracht. Kunt u vanavond met mij, mijn zondaar vriend, naar Golgotha gaan? En door geloof dit bloed aanbrengen op uw eigen ziel en de Heilige Geest laten komen en u heiligen door zijn grote offer. Voor we bidden, wilt u uw hand naar God opsteken en zeggen, wees mij genadig, God. Ik belijd nu al mijn zonden op deze goede vrijdagavond en ik waardeer het grote lijden dat Christus voor mij deed. Ik geef nu mijn eigen wil, mijn eigen motieven en alles over om u van deze dag af aan te volgen. Wilt u uw hand opsteken, zeggen, gedenk mij, broeder Branham, in gebed. Dat is de beslissing van mijn hart. Is er iemand deze grote avond, terwijl we even een ogenblik wachten? Hier aan mijn rechterzijde, zeker is er daar een. Schaamt u zich voor uw zonden? Schaamt u zich voor wat u hebt gedaan? De wereld is vanavond op zoek naar helden. En het heeft helden, lichamelijk gesproken. Op een dag ginds in Zwitserland, toen Zwitserland op het spel stond, de kleine Zwitserse partij had zich verzameld in de velden om hun economie te verdedigen. Het grote aankomende leger was te groot voor hen. Ze waren allemaal getraind, hadden grote speren en schilden. De Zwitsers konden niets doen dan het opgeven. Ze stonden met hun rug tegen een berg teruggedrongen. Toen was er een held die naar voren stapte. Iemand moest sterven. En als zij de strijd verloren, ze hadden niets dan oude sikkelmessen en stenen, stokken om mee te vechten, terwijl het aankomende leger op een stenen muur leek. Als ze werden verslagen, zouden hun lieflijke kleine vrouwen verkracht worden, hun jonge meisjes zouden verkracht worden, hun baby's zouden gedood worden, hun hoofden zouden kapotgeslagen worden, hun huizen zouden weg zijn. Alles zou verloren zijn. Toen was er een man, wiens naam te snel vergeten is, met de naam Arnold van Winkelried. Hij stapte naar voren en zei, mannen van Zwitserland, deze dag geef ik mijn leven voor Zwitserland. Hij zei, net over de berg ginds is een klein wit huis. Ik heb een vrouw en 3 kinderen die op me wachten. Maar ze zullen me nooit meer weerzien, want deze dag geef ik mijn leven voor Zwitserland. Ze zeiden, wat ga je doen, Arnold van Winkelried? Hij zei, volg mij en doe het beste wat je kunt met wat je hebt. En hij keek naar het leger, tot hij de grootste concentratie speren vond. Toen stak hij zijn handen in de lucht. Hij rende naar die grote stenen muur van speren en schreeuwde, maak plaats voor vrijheid, maak plaats voor vrijheid. Een 100-tal speren draaiden zich om zijn aanval op te vangen. Hij wierp zijn armen uit en schaarde ze in zijn eigen boezem, wat hem vastpinde, en hij stierf aan het uiteinde van die speren. Die Zwitsers volgden hem met knibbels en stokken. Dat grote vertoon van heldhaftigheid verpletterde dat leger totdat de Zwitsers ze het land uitjoegen. En vanaf die dag hebben ze sindsdien nooit meer een oorlog gehad. Sta in Zwitserland op en noem de naam van Arnold van Winkelried. U zult tranen over hun wangen zien lopen. Waarom? Hij heeft hun land gered. Dat was een grote heldendaad. Het laat zich zelden meten en is nooit overtroffen op deze aarde. Maar oh, het was nietig bij wat er 1 dag gebeurde. Toen Adams ras er stond, demonen die van elke kant binnenmarcheerden, profeten hadden gefaald, de wet had gefaald. Het offer van stieren en lammeren had gefaald. De mens zijn natuur had gefaald, alles. En Adams kleine ras stond verslagen, in aantal overtroffen door duivels, bijgeloven, ziekte, kwalen. Was er een die naar voren stapte in de hemel en zei, deze dag zal ik sterven voor Adams ras. Hij kwam naar de aarde en werd vlees gemaakt. Hij keek naar beneden waar het midden van de speren het donkerst was. De allerdonkerste van alle angsten van de mens was de dood. En hij nam de dood in zijn boezem en op Golgotha betaalde hij het offer en schreeuwde, maak een weg vrij voor vrijheid. En hij schreeuwt naar zijn gemeente, neem dit wat ik u heb nagelaten, mijn bloed en mijn geest, en vecht met alles wat u hebt. We kunnen vanavond daardoor overwinnen, vriend. U kunt de duivel van u wegdrijven. Elke oude vijand die in uw leven is, het kan verdreven worden door het bloed en de geest van Christus. En u kunt volmaakt staan in zijn tegenwoordigheid. Christus maakte de weg. Kunt u zoveel doen als uw arm naar hem opheffen en zeggen, vergeef me. God zegene u, broeder. Nog iemand, wees mij genadig, God. Ik beleid nu mijn verkeerdheden. Zijn er lauwe kerkleden die elke dag naar de kerk gaan en misschien proberen zo vroom te zijn als maar kan? Maar nog, weet u dat humeurigheid en onverschilligheid en zelfzucht, gewoonten, u vasthouden totdat u geen overwinning hebt? Zou u door het bloed vanavond gereinigd willen worden van al dat? Want de aanbidder, eenmaal gereinigd, heeft geen geweten meer. Zou u uw hand willen opsteken, uw kerklid? God zegen u, dame. Hef uw handen op en zeg, broeder Branham, gedenk mij in gebed. God zegen u, dame. Dat klopt. Dat is een echte. Dat is echt iets om te doen. God zegen u daarachteraan, meneer. Iemand anders, steek uw hand op. Zeg, wees mij genadig, God. Ik weet dat ik het christendom beleid, maar ik leef het niet. Ik weet dat ik het niet leef. En in mijn hart ben ik eigenlijk niet in orde met u. Ik wil een van Gods uitverkorenen zijn. Ik voel in mijn hart dat ik dat ben, maar ik heb nooit de lasten opzij gelegd die mij zo gemakkelijk belagen. En ik wil ze vanavond opzij leggen. En door Gods genade zal ik het doen. Bid voor mij. Zou u uw hand willen opsteken? God zegen u, dame. Iemand anders? Nog even, we wachten. Terwijl we wachten, rustig iedereen nu, met uw hoofden gebogen in gebed. Neurie dit u zachtjes. A fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath its blue.
Won't you think it over just now?
Wilt u het nu niet eens overdenken? Probeer het niet af te wassen. Christus is op uw hand. Pilatus probeerde het vanmorgen, ongeveer tegen 6 uur, maar zijn handen zijn nog steeds bloedig, schuldig bloedig. U weet wat er met hem gebeurd is. Hij ging naar Zwitserland, vele jaren later, verloor zijn verstand, liet zich ter dood storten in een poel water. Vanmorgen in Zwitserland komen honderden mensen de scène te bekijken. Blauw water borrelt op van de bodem van die grote waterpoel. Ze doen het elk jaar. Het is een oude legende, zeggen ze, dat God water weigerde om zijn handen te reinigen. Broeder, ongeacht hoe vaak u ook gedoopt bent, wat u ook probeert te doen, niets zal uw handen reinigen dan het bloed van Christus. God weigerde het, en het blauwe water, na 2000 jaar bijna, borrelt nog steeds op. God weigert het. Uw eigen gerechtigheid kan uw zonden niet reinigen, niets dan het bloed van Jezus. Denk er nu aan, we gaan bidden even een ogenblik. Ik vraag me af of ik vanavond iets zou kunnen vragen. Toen hij daar stond, in Pilatus' rechtszaal vanmorgen, en zei, als mijn koninkrijk van deze wereld was, kon ik tot mijn vader spreken en onmiddellijk zou hij mij 12 legioenen engelen sturen, terwijl één van hen de wereld zou kunnen vernietigen. Ik zou tot hem spreken en 12 legioenen engelen zouden direct tot mijn beschikking staan. Hij had het kunnen doen. Maar hij stond daar, zachtmoedig en nederig, om uw dood en uw zonden op zich te nemen. Zult u vanavond dankbaar genoeg zijn voor dat offer, u die er behoeftig aan bent en behoeftig aan Gods zegeningen? Wilt u opstaan voor dit gebed? Sta gewoon op, u die herinnerd wilt worden in dit gebed, en zeg, God, wees mij genadig. Ik ben schuldig, ik heb dingen verkeerd gedaan, en ik wil nu mijn vergeving aanvaarden door Christus Jezus. Wilt u op dit moment op gaan staan? God zegen u, jonge dame. Dat is moedig, blijf daar gewoon staan. Wilt u mij zeggen dat u uw hand hebt opgestoken en dan niet oprecht genoeg om op te gaan staan? Wat nut heeft het evangelie u ooit gedaan? O, zo'n spelen met kerk, spelen met God. Het uur is gauw op handen. Een deze dagen zal een atoombom hier ergens inslaan in een van deze grote kruidfabrieken. Er zal geen fractie van een seconde zijn om het te overdenken. Het zal dan te laat zijn en misschien voor volgend Pasen of zelfs dit Pasen. Wilt u nu niet opstaan, zeggen, God, wees genadig aan mij, een zondaar. Ik aanvaard Christus nu door het offer van hemzelf als een verzoening voor mijn zonden. En door zijn genade en zijn genade alleen verblijf ik in de tegenwoordigheid van God. Wilt u uw verkeerdheid belijden? Hij die zijn zonden verbergt, zal niet voorspoedig zijn. Hij die zijn zonden belijdt, heeft genade. Het is aan u. Hij kijkt toe. Nu, onze gezegende Heer, in het toegewezen aantal vanavond staan 3 boetvaardige zielen. 1 man en 2 vrouwen. Als ik denk, Heere, aan Golgotha, toen een aan de ene kant zei, Heer, gedenk mij wanneer gij in uw koninkrijk komt. De andere zei, als gij het zijt, laat ons een wonder zien, haal ons van het kruis af en red u zelf. En de ander zei, God, wees mij genadig. En uw hoofd zwaaide naar zijn rechterzijde en zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar u was stil voor de ander, want er was geen berouw. En Vader God, ik bid dat deze, misschien, ik zal erop vertrouwen dat zij de enige 3 in het gebouw zijn die voelen dat ze hun fouten ook moeten belijden. Maar dat zij de algenoegzame weg zijn gekomen, van de weg van het kruis. Vergeef hen, Heere, en zegen hen. Zij staan hier vanavond, zoals u voor hen stond in Pilatus' rechtszaal. Zoals u voor hen stond tussen de hemelen en aarde, toen de zon onderging en de maan haar licht niet wilde geven en het voorhangsel van de tempel gescheurd was, van boven tot onder. Ik bid, God, dat u hen zult zegenen en hen zult geven van uw barmhartigheden en hen reinigt met uw bloed en hen doopt door uw heiligende kracht in het lichaam van uw eigen Zoon, Christus Jezus. Dan worden zij bewaard voor tijd en eeuwigheid. Zegen de anderen die voelen dat ze in orde zijn, dat ze hier al aan hebben voldaan en zo gedaan hebben. Ik bid deze zegen aan hen toe in Christus' naam. Amen. God zegene u. En u die dicht bij degenen staat die zijn opgestaan, steek uw hand naar ze uit en schud ze de handen iemand en zeg de Heere zegene u. Dat is goed als de hand van gemeenschap. Wij zijn nu even wat laat in onze diensten. Hoeveel hebben de Heer Jezus lief? Steek uw hand op. Ik vraag me af, in stilte nu, of zo stil als we maar kunnen, ter herdenking van Hem die alomtegenwoordig is, die hier vanavond is, of we zachtjes kunnen zingen. Het was daar, bij het kruis, waar mijn Verlosser stierf. Daar ginds, voor reiniging van zonde, riep ik het uit. Daar aan mijn hart. Toen u aan de eis voldeed, uw handen erop legde, daar aan mijn hart werd het bloed aangebracht. O glorie voor zijn naam. Laten we nu zachtjes zingen, terwijl we ons hoofd voor hem buigen.
Down at the cross, where my Savior died. Down there for cleansing from sin. There to my heart was a blind. Glory to His name. Glory to His precious name. Glory to His
U, rustig, met uw hoofden gebogen, u die gered bent, zeg, hef nu uw hand op.
O precious fountain that saves from sin, I am so glad I have you here. There Jesus thanks me and keeps me. Glory to His name. Glory to His precious name. Glory to His precious name.
Nu met uw handen neer, uw hoofden gebogen. Ik dacht net, iemand belde een paar ogenblikken geleden en zei dat iemand wilde dat er vanavond aan hen gedacht werd in gebed voor hun lichaam. Ze konden niet terug naar de samenkomst komen voor zondagavond voor de grote genezingsdienst. Zou u willen opstaan, u die wilt dat er nu in dat gebed aan u wordt gedacht?
To my heart was glory to His name, glory to His name. Now with your heads bound.
Nu met uw hoofden gebogen, hij werd gewond om uw overtredingen, gekneusd om uw ongerechtigheid. De straf van uw vrede was op hem. En door zijn striemen werd u genezen.
Glory to His name. Now, blessed Father.
Nu, gezegende Vader, terwijl wij nu nederig het kruis naderen, waar genade en barmhartigheid mij vonden. Daar werpt de heldere morgenster haar stralen om mij heen. Deze zieken staan in uw tegenwoordigheid. Zij geloven nu dat door geloof zij naar die gestriemde rug ginds kijken. En door zijn striemen werden wij genezen. Allerheiligste Vader, wij komen ons geloof belijdend, gelovend dat u onze zieke lichamen geneest door het grote plaatsvervangende lijden van de Heere Jezus. En wij bieden voor dit volk dat staat een gebed van geloof aan, waarvan u beloofde dat het de zieken zou behouden. En wij samen als een eenheid van uw gelovigen vanavond. U zei, waar twee of drie bijeen zijn, zal ik in hun midden zijn. En wij vragen genade voor hen, dat uw genade nu hun binnenste ziel mag raken. Dat iets heel diep beneden zal verankeren. Dat ze zullen weten dat Christus hier is en tot hen gesproken heeft. Zeggend, kind van mij, ik heb uw ziekte ginds op Golgotha genomen. Werp nu maar al uw zorgen op mij, want ik zorg voor u. En mogen zij geheel genezen worden, want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. En als zij nu gaan zitten, iemand dichtbij ze, leg uw handen op ze, iemand die voor ze aan het bidden was. De Bijbel zei, zij zullen hun handen op de zieken leggen, zij zullen herstellen. De Heere zegene. Als ik me niet vergis, kijk ik niet naar de man die hier een paar dagen geleden of een paar zondagen geleden genezen werd, die doof of zoiets was in de oren. Ik zie u in de samenkomst vanavond verheugen. U hoort me nu goed? Dat is goed, wonderbaar. Sta maar even op. Hoeveel herinneren zich dat hij hier was en hij ging door de gebedsrij, bracht hem terug naar het podium en de Heere genas hem en maakte hem gezond. Gezegend zij de Heere. Dank u, broeder, voor uw getuigenis. Het zou bij de tientallen kunnen zijn, maar is hij niet wonderbaar? Nu, we willen u morgenavond vroeg zien, en dan zondagochtend vroeg, zondagmiddag, en als u kunt, kom terug voor de genezingsdienst zondagavond. Tot we elkaar ontmoeten, mogen we staan en ons slotlied zingen, neem de naam van Jezus mede. Draai u om en schud nu de handen met iedereen. Draai u om en schud elkaar de handen. kijk nu deze kant op. Vergeet nu niet het Neville Core kwartet in de ochtend uitgezonden, WLRP, om 9 uur. En die van Broeder Stricker komt om 9 uur 45, zondagmorgen. Maakte net een band voor hem vanmiddag over de opstanding. En nu, tot we elkaar weer ontmoeten. De zegeningen des Heren zijn met u, als we onze hoofden buigen. En ik ga mijn goede vriend en broeder, Broeder Palmer van Macon, Georgia, vragen of hij dit gehoor in een woord van gebed wil laten gaan terwijl wij bidden, Broeder Palmer.